Vrienden van Hour of Power, goedemorgen op deze vroege zondagmorgen. We zijn al helemaal in kerstsfeer hier thuis, maar ook in Shepherd Grove, daar in het verre Californië. Shepherd Grove, onze kerk, is helemaal in kerstsfeer. Maar het gaat er niet alleen om de sfeer, het gaat nog veel meer om de boodschap. En Bobby Schuller hoopt vandaag en in de komende weken te praten over vier thema's die allemaal met het kerstfeest te maken hebben. En als je dat feest niet meemaakt, dan is je kerst mis. Het gaat over hoop, over vrede, over vreugde en over liefde. En vandaag over de hoop van kerst. En in deze verwarde wereld zoeken we heel vaak naar hoop en Bobby hoopt daar antwoorden op te geven. En dan Nita Whittaker. Wat kan zij fantastisch zingen? En ze zingt het meest bekende, meest gezongen kerstlied. Hoe breng jij de kerstdagen door? En hoe leef je naar kerst toe? Is het met grote verwachting? Of zeg je van, ik wou dat het zo snel mogelijk voorbij was? En zo leven ook een aantal ouderen en jongeren. En toch, prachtig kerstverhaal. Zometeen van Sarianne van Dalen. Als kind groeide ze op in een gewelddadig gezin. Maar ze vond een uitweg. Ze veranderde haar verdriet rond kerst in vreugde. Welkom bij Hour of Power.
Good morning. So glad that you came today. And there are a couple of things we have on our mind. First, I wanted to say thank you to the Dawsons who got this great tree here in the entryway. Kind of a nice addition. So thankful to them. But we are so glad that you came today. This is a place where we hope you find healing, learning, belonging. All of you who have come here this morning with a burden on your shoulders, you feel wounded, we just want to say we love you. We're so, so glad that you're here. And would you show that love to your neighbor now by turning around, shaking their hand, and greeting them warmly in the name of the Lord. Let's pray. Father, thank you. Thank you for what you're doing in our lives. We trust you today as we draw closer to Christmas. We are journeying through the darkness, just as many characters journeyed through the darkness to find Jesus. And we keep you, God, before our mind. We want to see Jesus glorified in the midst of our darkness. And it's in his name we pray. Amen.
Thank you. may be seated. Hear these words from the prophet Isaiah as we prepare for the morning message. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, branches will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash of his waist. The wolf will lie down with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together. And a little child will lead them. The cow will feed with the bear. Their young will lie down together. And the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den. And the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
Thank you. joyful triumphant Lord, O come, holy Maker, joy the land triumphant.
This morning, I'm so happy to welcome back to our ministry Nita Whitaker LaFontaine. Nita has been a favorite singer of ours. Nita is a singer, songwriter, actress, and author. She was married to Don LaFontaine, the most successful voice over actor in history, the million dollar voice, right? 5 years after his death in 2008, Nita wrote a book entitled The Voice, My Journey Through Grief to Grace. The book has won many awards, including the National Indie Excellence Award in 2013. Nita will be on the plaza this morning signing her book and CDs, and make sure you stop by and say hello and welcome her to our church. Nita, how are you?
I'm great. How are you?
Fine. I just wanted to take a couple minutes. You're going to sing for us this morning, but I just wanted to touch base with you because I know everybody here loves you. In fact, we could even just give her a hand and welcome her for being here. Now, you started a nonprofit. Tell us a little bit about that.
To honor my husband and my mother, who was a librarian, and my husband, who was a voracious book reader, I started a nonprofit called In a World with Books. Mm-hmm. And the goal of it is to get and give new books to underserved children that they can keep. Because books can be your friend. Books can take you to places that you haven't been, expand your imagination, and reading is so important. I don't think it's being emphasized enough, especially reading for pleasure. And too many of our children are picking up devices and going to television and not picking up books. So I want to be part of a movement that is trying to create more readers in the world.
InAWorldWithBooks.org.
That's right.
Great. All right. You have millions of people listening to you around the world and, of course, those here in the church. If you had one thing to say through your extraordinary life thus far, what would you say to us?
I think that I would say that God's grace is amazing. That no matter what you're going through, no matter what you are faced with, what challenge, or even what joy, God's grace is always the icing on the cake.
Great. And you have a new CD, Drink Deep, A Musical Journey, and your book is Finding My Voice. And she'll have these books after the service if you'd like. And, of course, you can get them on our website or Amazon or any of those things. So. Nita, we're so glad to see you.
Thank you. I'm glad to be here. Thank
God
you
bless
so
you.
Much.
Sing for us this morning,
I'll
will you?
I'd be happy to. Thank you. Please welcome Mr. Nelson Cole. This is his arrangement this morning of Silent Night.
Shepherds quake at last.
Vanmorgen hebben we een echt kerstverhaal in Hour of Power met Sarianne van Dalen. Sarianne, goedemorgen. Jij bent een predikantsvrouw, 38 jaar, je komt uit Hogeveen. Je organiseert kloosterweekenden, Zus en Zo. Dat is een organisatie voor vrouwen die de weg zoeken in het leven. Maar ik wil eigenlijk teruggaan naar de gebrokenheid waar jij in op bent gegroeid als kind. Hoe gebroken was dat?
Dat was heel gebroken. Toen ik 3 was, toen gingen mijn vader en moeder scheiden. Mijn vader ging er toen vandoor met iemand die bij hem werkte. Dus mijn moeder bleef achter met 3 kinderen. Dat was een hele moeilijke situatie. Zij kon eigenlijk niet goed voor ons zorgen. Ze was best heel depressief en ze lag veel op bed. En ze kon ons eigenlijk niet aan. Toen ik 8 jaar was, toen gingen wij op vakantie naar mijn vader en naar zijn vrouw, zijn tweede vrouw. En toen wilden we eigenlijk niet meer terug naar mijn moeder. En mijn vader zei toen van, je mag blijven. En de volgende dag zaten wij in het politiebureau, want mijn vader had ons ontvoerd, want er was verder geen afspraken gemaakt. Dus als 8-jarig kind gingen wij naar het politiebureau en moesten we allerlei rechtszaken ondergaan. En uiteindelijk heeft de rechter besloten dat wij, mijn zus en ik, bij mijn vader en zijn vrouw mochten wonen. Wij dachten dat dat heel goed en fijn was. Maar eigenlijk begon toen echt de ellende. Ik was iemand die heel extravert was en nog steeds wel is. Ving echt de klappen op. En dat ging echt heel erg.
Letterlijk en figuurlijk?
Letterlijk en figuurlijk, ja. Eigenlijk, als ik het omschrijf, was mijn lichaam niks. Was ik als kind niks. En dat was heel onveilig. Ik was heel angstig, want zij konden me soms zo in hun ruzies midden in de nacht naar beneden halen.
En, waarom dan?
Ik weet het niet. Om me te slaan. Om iets van mij te willen wat ik niet wist wat. Ik moest iets bekennen terwijl ik het niet gedaan had. En het kon maar zo zijn dat ze zei, ga bukken. En dan schopte ze me in mijn gezicht. En echt vreselijke dingen hebben ze met mij als kind gedaan. Ik moest ook heel veel schoonmaken in huis. En op het kantoor van mijn vader. En elke keer werd ik gecontroleerd. En elke keer, eigenlijk altijd, was het niet goed. En dan pakten ze mijn hoofd en dan gebruikten ze mijn hoofd weer als dweil op de grond. En zo ging het keer op keer. Het werd steeds erger. Ik was niet mooi. Ik mocht niet op de foto. Ik kon niet goed leren, zeiden ze. Eigenlijk werd ik bestempeld als moeilijk opvoedbaar kind. Terwijl hun huwelijk niet goed was. Ja. En zij botvierden dat eigenlijk op mij. Kind van mijn stiefmoeder, die heeft zelfmoord gepleegd nog in die periode.
En dat zelf, zeg je zo even.
Ja, dat was heel heftig. Ja.
Die kon er niet meer aan?
Die kon niet meer aan, nee. Die zat ook in het drugscircuit. En die heeft tegen mij ook gezegd van, dat hij een einde zou maken aan zijn leven.
Maar was dat geen wake-up call voor je vader en je stiefmoeder?
Ik was de enige die het wist. Hij heeft ook een afscheidsbrief geschreven aan mij. In die tijd toen de begrafenis was, toen mocht ik ook niet bij de familie zitten. Ik zat eigenlijk tijdens de begrafenis tussen de criminelen. Ik hoorde er niet bij. Ja.
Ja. Wat wel belangrijk is om te vertellen, dat dat in een streng christelijk milieu gebeurde allemaal.
Ja.
Het is onbegrijpelijk. Voor je vader uit de Bijbel lezen en jou slaan.
Ja, en ook ontzettend vloeken tegelijkertijd. Ja, dat kon hij. Het was een heel dubbel leven. Naar buiten deden we alsof. We gingen naar de kerk, maar voor de kerk kon ik nog in elkaar geslagen worden. En dan zei ze, lachen en je laat niet zien wat er gebeurd is. Dus eigenlijk was het continu schakelen voor mij.
Had je nog een besef van een liefdevolle God of kon je dat ook niet erg begrijpen?
Ik had wel een besef van God. Op momenten dat ik mishandeld werd, dan kroop ik wel eens onder de dekens. En dan zong ik, Jezus is de goede herder. Dan kon ik dan echt wel huilend zingen. Toen ik 14 was, toen dacht ik, Heer, of u moet me maar thuis halen, of haal me hier weg. En ik ben weggehaald. school heeft doorgekregen dat het thuis goed mis was. En van de een of andere dag stond het SGJ op de stoep en werd ik in een pleeggezin geplaatst. Dus dat was voor mij achteraf gezien ja, iets wonderlijks, hè, ja. Dat God dat doet.
Want je kwam terecht in een liefdevol pleeggezin.
Ik kwam terecht in een heel liefdevol pleeggezin.
Waarom lag je daar zo bij?
Omdat God die heeft ineens van iets heel eenzaams en heel ja, heftigs je in een gezin geplaatst die Jezus echt kende. En die hem niet alleen woorden van de Bijbel tot je spraken, maar die ook een relatie met hem hadden.
Ja.
En ja, dat was zo overweldigend.
14 jaar opgevoed in een hel. Ja. Het is nu december, begin december. We vieren zometeen kerst, maar voor jou was kerst niks. Geen feest, geen vrolijkheid,
nee.
Geen vreugde.
Nee, nee. Ja. Ze hielden mij bijna altijd overal buiten. Ik zeg wel eens van, er is om mijn leven gestreden. Hè, tussen leven en dood. Mijn broer is in het drugscircuit terechtgekomen. En de drugsmeesters stonden ook op mij te wachten. En die wilden mij overhalen om daar ook in te gaan. En ik wist, ik moet het niet doen. Dus eigenlijk daar begon het al. En ook de muur om mijn hart, die was zo hoog. Dat je denkt van, welke kant moet ik op?
Ja. Ik maak een sprong in de tijd. Mm-hmm. Je trouwt met een dominee. Mm-hmm. Fantastisch leuke vent, ik ken hem goed, vriend van me. Mm-hmm. Je krijgt kinderen. Mm-hmm. En op een dag denk je, want je had helemaal geen contact meer met je vader.
Nee.
Je kreeg van een ingeving. Mm-hmm. In december, rond deze tijd op heden.
1 jaar geleden.
Ja.
Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, ik worstelde al heel lang met de vraag van, moet ik mijn vader vergeven? En eigenlijk in mijn hart wist ik dat ik hem wel vergeven had. Hè? In de tijd dat ik bezig was van, om verder te komen met mijn leven, ja, wist ik dat God ook voor mij vroeg, je moet vergeven. Maar ergens dacht ik...
Het is ongelooflijk knap.
Ja.
Want de meeste mensen zouden denken, ik ga hem niet vergeven, ik ga hem in elkaar slaan.
Mijn pleegouders, ik weet nog dat ik daar woonde en dat ze zeiden, dat ik zei, ik ga hem voor de rechter slepen. En dat mijn pleegouders zeiden van, laat die Heer voor je strijden. En dat heb ik eigenlijk te harte genomen. Laat God voor je strijden. En door de jaren heen ben ik hem in mijn hart gaan vergeven en ook zijn tweede vrouw.
Was dat een lange weg?
Ja, een hele lange weg. Ja. Het is niet zo van de een of andere dag gegaan. Ja, voor mij is dat een hele lange weg van zware depressies en opstaan en weer doorgaan en weer strijden. Echt letterlijk strijden met mijn verleden. Totdat God niet iemand was van mijn hoofd, maar ook van wie ik helemaal tot in mijn vezels ben. Gewoon, hij kwam helemaal in mijn leven binnen. Ja. En ik heb eigenlijk tegen God gezegd, Heer, ik ben gewoon bereid om te doen wat u van mij vraagt. Maar alstublieft niet de moeilijke dingen. Hè, dat is nog steeds. Dan denk ik, Heer, ik ben nog steeds bereid om dingen te doen, maar niet de moeilijke dingen. Maar goed, op een zondag vorig jaar, om deze tijd, toen was het heel druk in ons huis. En ik zei tegen Lilian, joh, ik moet echt even lekker wandelen in het bos. Ik moet eventjes mijn hoofd leegmaken. En dat was helemaal niet om iets... Maar goed, ik stapte in de auto en God zei tegen mij, je gaat naar Amersfoort, daar waar je vader woont. En ik dacht, naar Amersfoort? Ik ga helemaal niet naar Amersfoort, maar ik moest. Het was iets in mij die zei, je moet naar Amersfoort gaan. Dus ik ben met mijn auto naar Amersfoort gereden. En toen ik daar aankwam in die straat, toen wist ik niet het huisnummer, dus ik heb ergens aangebeld. En die vrouw kon mij wijzen waar dus mijn vader woonde. En toen ik daar aankwam, het was een regenachtige dag. Toen stapte mijn vader naar buiten. De deur ging open. En die zei tegen mij, dag mevrouw. En ik zei tegen hem, deze mevrouw is uw dochter. En ik ben namens God gekomen om uw vergeving te schenken. En ik heb niks van u nodig. Ik wil alleen maar tegen u zeggen dat ik u heb vergeven. En dat u rustig mag sterven. En dat ik hoop dat ik u straks tegenkom bij de Heer. Het was voor mij zo'n bevrijding dat ik dat aan hem kon schenken. En tegelijkertijd ja, zag ik daar ook Jezus in, hoe hij dat voor ons heeft gedaan. Dus dat was heel bijzonder.
Voel je vader je huilend in de armen?
Nee. Nee. Ik mocht mee naar binnen, een heel klein woningje. Waar mijn vader woonde met zijn derde vrouw ondertussen, denk ik. En ik zag daar eigenlijk een hele verdrietige, bittere vrouw zitten. En eigenlijk heb ik haar daar zo mooi van de Heer Jezus kunnen vertellen. Want zij voelde zich zo bedrogen door alles. En zo verward dat ik daar kwam vergeving schenken aan hem. Ja, zij wist niet wat er met mij was gebeurd.
Wat heeft het jou gedaan dat je dat gedaan hebt? Bevrijd?
Nou, ja, het heeft mij echt heel erg bevrijd. Ja, vergeven geneest.
Ja?
Ja, ik vind dat wel. Ja. En ik merkte dat ik zo sterk was, dat God mij al zo gevormd had, dat ik ook niks van hem nodig, van mijn vader nodig had. Ik had niet erkenning nodig. Ik had niet nodig dat hij sorry zei. Het was mooi geweest, maar ik had het niet meer nodig. Want God had dat al geheeld in mijn leven.
Hoe ga je nu de kerstdagen in?
Nou, verwonderd. Heel verwonderd. Dat God zo groot is dat je... Ja, daar waar ik zo eenzaam voelde, dat hij er altijd bij is. Met hoop. Ja, ja, heel hoopvol.
Sarianne, je hebt heel veel lijden in je leven meegemaakt. En daarvoor voel je ook aangetrokken tot heel veel vrouwen die in deze tijd ook lijden. Mm-hmm. Vaak onzichtbaar. Wat is er aan de hand bij vrouwen?
Ja, ik denk dat veel vrouwen lijden ook vanuit hun opvoeding. Hoe ze zijn opgevoed. Hè, dat ze dat meenemen. Maar ook dat de rol van de vrouw zo verwarrend kan zijn in deze tijd. Hè, vrouwen die een drukke baan hebben, die kinderen moeten opvoeden, die sociaal moeten zijn.
Je hebt er zelf 5.
Ik heb zelf 5 kinderen. Ja, en je merkt dat vrouwen ja, vaak in hun drukte maar hollen en zichzelf echt kwijtraken. En daardoor denk ik soms ook hun gezin kwijtraken. En ja, mijn verlangen is om ja, vrouwen weer dicht bij Gods vaderhart te brengen. En weer in de rust te komen om te zien wat het verlangen van een vrouwenhart is. En als je dat weer gaat ontdekken, dan kan je daarmee aan de slag als vrouw. En dat wil ik eigenlijk aanwakkeren bij vrouwen. Kom dicht bij je schepper. Ja, want daar is het heel goed toeven. Ja.
Ik vind jou geweldig en fascinerend. Een stralende vrouw, de kracht van haar bestaan. Mm-hmm. Als je nog even terugdenkt aan die gebeurtenis van 2000 jaar geleden. Mm-hmm. Dat Jezus naar deze aarde is gekomen. Wat zegt dat voor jou, heel persoonlijk?
Voor mij zegt dat hij echt de heerlijkheid is uitgegaan en naar deze aarde vol lijden is gekomen, maar hoop heeft gebracht. He, door het lijden heen, het is hem nooit te groot. Nooit.
Nee?
Nee. Hij heeft de overwinning behaald. He? En dat is zo heerlijk om ook in lijden dat te blijven zien. Ja. Ja. Dus dat is voor mij het wonder van kerst.
Het is onmogelijk om alleen te zijn. God is altijd bij ons.
Dat is een hele mooie.
Ja, hè?
Dankjewel.
Hey, ongelooflijk hartelijk. Ik wens je hele goede kerstdagen toe in het werk wat je doet onder vrouwen. Ja. En dank dat je onze gast vanmorgen wilde zijn in Hour of Power. Wij vinden het geweldig om elke zondag Hour of Power te mogen maken. En weten dat zoveel mensen steun hebben. Als het verhaal van Sarianne heeft aangesproken. Hij zegt, ik wil eigenlijk doorpraten, want ik zit ook met een probleem. We hebben als Hour of Power de hooplijn. En kijk op onze website, dan kun je het nummer vinden. Daar zitten mensen klaar om naar je te luisteren, om met je te bidden, om je verhaal aan te horen, volledig anoniem. En dat zijn allemaal vrijwilligers waar ik grote bewondering voor heb.
Ik werkte in 2007 werkte ik in de stichting Op de Rots in Amsterdam. En dat is een stichting, een christelijke stichting, die echt gelooft dat Jezus Christus mensen die verslaafd zijn kunnen helpen. Ik werkte daar als manager en ik zag zo'n jong meisje. En toen dacht ik, oh heer, ze is veel te jong om in zo'n situatie te zitten. En Mitzi was heel erg verslaafd aan heroïne. En op een gegeven moment zei de directeur van het huis, die zei van, de meiden moeten weg. Omdat de pand waarin wij waren, was niet geschikt voor jongens en meisjes. En toen ben ik gaan bidden en zei, heer, wat wilt u dat ik voor u doe? Wat wil ik dat ik doe? Want dit meisje mag niet terug naar Zandam. Want dan gaat ze weer terug naar de oude waar ze vandaan is gekomen. We hebben al onze moeite gedaan om haar 2 weken zo af te kicken. Ze is heel moeilijk afgekikt. Kultukkie op heroïne was verschrikkelijk. Ze is heel erg ziek geweest. En toen dacht ik, oh heer, als u tegen mij zegt wat u begint, gaat u afmaken, dan wil ik het wel voor u doen. Ik kreeg zo overtuiging in mijn hart en zo de liefde van God. Ik kom weer met die liefde. In mijn hart en de bewogenheid heb ik haar in huis genomen. En van de dag van toen tot nu woont ze nog steeds bij mij met haar drie kinderen. Ja. Wat God begint, dat maakt hij af. En het is ook vaak, dat gebruik ik bijna elke dag. Als ik zie dat het moeilijk gaat met haar of met de kinderen, zeg ik, Heer, u hebt mij beloofd dat u eraan begonnen bent. En ik blijf in geloven dat u het ook af gaat maken. Ik, Luisita Illes, geloof in liefde.
Wat een geweldig levensverhaal van Luisita. En dat allemaal in het kader van ons thema, omdat we geloven in liefde. En het hele interview kun je terugkijken bij www.outofpower.nl. We gaan weer terug naar Shepherd Grove en het orkest speelt daar het Symphonia uit Messiah's Handel.
Thank you, orchestra. That is from Handel's Messiah, in case you were wondering. And we're so thankful for all the work you do. Advent, the word Advent means the arrival or the coming of the Messiah. And it's really the coming of a promise. And so the season of Advent, and I'll be saying this every week, is a season for all of us who are journeying through sort of the dark night of the soul, going through difficult times in life. Advent is a season of prayer and waiting that the Christ child would be born in the midst of our darkness. And so many of us are like pilgrims
walking a dangerous, dark road to find Jesus. And so the theme that I want us to focus on is keeping Christ before our minds as we travel. As we travel on this road of life, keeping Christ before our minds, that will set things right. And today we will say we keep Christ before our minds so that we can have hope. The passage that was read today was a passage about the hope of Israel. It's from the prophecy of Isaiah, and it talks about the stump, Jesse's stump. Imagine you see this stump, a gigantic stump, and it's cut, and it's something dead. You imagine how big this tree used to be. You think, man, it went way into the sky and had these huge branches, and you just, all you see now is a stump and this massive root system. And you think what used to be so alive and so awesome is now dead. And then you look closely and you see that there is a green shoot coming from the top of the stump. And that's what Isaiah says he sees. He says, from Jesse's stump is coming a green shoot. A green shoot. And this will be my servant. And he will be filled with the Spirit of the Lord, which is the Spirit of wisdom and counsel and might and knowledge. And he's going to set things right in the world. Everything will be set right by this one that God is sending. And this is the hope that Israel had for years and years. This idea that someday the Messiah was going to come and rescue everyone. This hope that even in exile in Babylon, someday God's going to rescue us with a Messiah from Jesse's stump. And someday that little green shoot will turn into an even bigger, better tree that will bear tremendous fruit. And we can praise God that green shoot did come, and his name is Jesus. And that's what Paul believed. In Romans, Paul then cites this passage. He cites it from the Septuagint, which is a Greek version of the Hebrew Bible. He says, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nations. In him, the Gentiles will hope. And then Paul says this to his people. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The idea that the same Holy Spirit that was in Jesus, that spirit of wisdom and counsel, might, knowledge, that belief that I could overcome anything on God's side, is now within you. Your life, because of the Holy Spirit, should overflow with hope as you live life in partnership with Jesus. This spirit of Jesus that lives in you is most often referred to in the Bible as the Comforter. And I think the Holy Spirit is called the Comforter because when you have the Spirit of Christ in you, you never give up. You never lose hope, and you keep hope alive. Many people have asked me, what is the Holy Spirit like in the role of the Christian? It seems so emotional. You know, a lot of times I believe that hope kind of looks like this. I think that when you became a believer, it's almost like the pilot light in your life was turned on. And the Holy Spirit is like the gas. Right? You know, you turn the little key on the gas fireplace at home. There's something about a life of prayer. The pilot light never goes out, right? It always stays lit. And it barely gives off any light, and it gives off zero warmth. And that's kind of like what the Christian life is without the Holy Spirit. And this is just, I don't know if this is right, but it seems like this is how I've experienced in my life. But that when the Holy Spirit, the Spirit of Christ, pervades my being, it's just like a warm fire in the interior castle, that no matter how much is snowing, no matter how dark it is outside, there's something about the Holy Spirit that just comforts me, and I don't have to worry. I don't have to freak out. I can just relax. And I can just say, you know what? Yeah, it's pretty dark out there. But I don't know. I think everything's going to be okay. It's a wonderful thing. The Holy Spirit speaks and provides hope and wisdom to your mind and to your heart. It says things that are different than what the world says. The world says that the world we live in
is very dangerous and that you are threatened and that at any moment you're going to be destroyed. And so therefore it's a dog-eat-dog world. The world says that you need to compete against your neighbor and you need to return evil for evil. You need to fight fire for fire. You need to tell it like it is. You need to hurry because this life is only once and it's going to be very short. And you need to worry because the world you live in is volatile and dangerous. But the Holy Spirit testifies to your heart that you are an unceasing spiritual being with an eternal destiny in God's great universe. That's a very different picture. And so if you trust in the Holy Spirit that speaks to your heart, you can have hope because you're a lot safer than you think. And that's good news. And that's the gospel. You can have hope no matter how hard things get, especially this Christmas. You trust a God and live in the reality of a God-bathed world in which God is a giver, not a taker. God is a blesser, not a curser. When God made you and cherishes you and loves you. You say, what about all my sin? Well, that's what the cross is for. What about all the mistakes I make? God loves you. God wants to bless you. He wants you to overcome. You know, this idea of a Jewish God that's presented as God as a giver stands at odds to a God that is a taker in the Mesopotamian world. The Mesopotamians in the ancient Jewish world believed that the gods, the pantheon, were angry lightning throwers and cursers and were just erratic in their behavior and just couldn't wait to destroy humanity. Very much like this Zeus figure in the myth, you know, just wanted to curse humanity. But the Jews said, no, we've met God. There's only one of them. And he's pretty cool. He's very warm. We serve a God who loves us. And yes, he wants what is right. But he's a God that wants to redeem the world. He's a God that gives. And so a Jewish Christian God, the God that we serve, is a God that gives. I walked this morning in preparation for today, and I went to Peter's Canyon, and you see birds flying, and the sun rising, and as it sun, you know, rises over the mountains, the warmth of the sun comes over me, and I just think, there's waves and waves of God's goodness and gift to me that morning, and to you. The music this morning is a gift from God being given through these musicians to you. What goodness God wants to bless you with. And in the Reformed Church, we call these common graces, just the good, wonderful. God just is giving it to you. It's free because he loves you. God has a giving posture. I need one person from the orchestra to come up here, please. All right, Steve Velez. Steve, hi. Hands are important to musicians. Your hands are treasures to you in a way that they're not to many of us. Show me with your right hand, if you were going to do a giving posture with your right hand, what would that look like? If you were giving me something with your right hand, how would your right hand look? I don't know. First thing that comes to mind.
It would come out like this.
An open hand.
Yes.
An open hand like this. An open hand encourages. An open hand loves. An open hand hugs. An open hand is a giving hand. An open hand is a loving hand. God is an open-handed God, a giving God, a God that hugs, a God that encourages. Now show me your hand if you were taking something from me. What would your hand, if just your right hand, if you were going to take something, what would your hand look like? I don't think so. To take something from me. Here's take this from me. Take it. Huh?
Yeah.
It's a fist.
Yeah.
Does that make sense? So you have this idea of a Mesopotamian God that takes. Open hand doesn't take, it receives. Does that make sense? So God is a God with an open hand, and God is a God that gives, and therefore God is a God that loves and encourages. But many people think that God's hands are not like this. He thinks they're his hands like this. He takes, he curses, he attacks, he hates, and that's not the God we serve. Thank you, Steve.
Thank you.
And that is the posture of God's heart. God has a giving
blessing heart. And that's what Jesus provides us on the cross, a God who gives and nurtures and loves and encourages. That's why you should have hope. And many of us say, well, we see the suffering in the world around us and all of the hurting and all of the difficulty. And yeah, I see that too. That's why it's hope. And it's, how do we reconcile for that? I've talked a lot about the concept of choice and all of these things, but in the end, we live in a physical world that's a spiritual reality, and we have to know that the horrible things that happen in your life and in my life, that God hates those things. But a Christian worldview believes that God wants to use people to overcome. I mean, even Jesus is God using a human being to overcome evil in the world. Too often when we pray, we want to pray and ask that God will just take care of it and that nobody else is involved. We want to overcome, you know, poverty by somehow, you know, systems and just have, instead of just helping poor people ourselves. God wants to use people. And I don't know how to always deal with the tension and with the fog. I don't know how to explain it necessarily, but I do know how to deal with it. And I've always believed that living in this life, in the darkness and the suffering and the struggle, when all those hard things happen, is a bit like, imagine you're a captain of a boat and you're feeling a little bit lost in the fog and you don't know where the rocks are and you don't know where the clear water is and you need to get out of this fog right away. And all of a sudden, the radio comes on and it's an admiral and he says, I can see you on the GPS. I'm going to guide you out of this thing. You're going to be okay. And so you're just like very thankful. You can't see anything. You don't know how you're going to get out of there, but you're trusting that this guy on the radio can get you out of this thing safely. That's what the Christian life is like in the age that we live. We live in the midst of the fog of not knowing where the rocks are sometimes or all the horrible things that are going to happen. What we trust in God, and we put hope in that so that we keep the boat moving. I remember once when I was going fishing with my dad, we went 2 days out on a cattle rod. It was like $30 or $40. And so we got to get on this gigantic boat with a bunch of other tourists and like stinky smelling, salty sailors. And my friend and I decided to take a quick trip first to Starbucks. And we got each a venti, I think it's called a red eye, and that's when you fill it with coffee and then you put in 2 shots of espresso. So we had that, and then when we got to the boat, there was this big, hairy Middle Eastern guy who was the cook, and he offered us each a double patty bacon cheeseburger. So just after for breakfast at like 5 in the morning. So as we've just finished this coffee, of course, we said, yes, we want that burger. We ate the burger, and we set sail for some pretty rough seas. Now, we didn't go, like, along the coast. This was a 2-day journey, and I got sick as a dog. It's horrible. It's a suffering. It's this difficult thing. But you know you're going to get to land, and then you're going to lay down, and you're going to take a nap, and you're going to be fine. Well, that's very much what life is like, and many of us are in like the seasick stage of life, and we've forgotten that land is probably a lot closer than we think. You can still hope. You don't have to give up. You don't have to worry. You can let go. Let go. You don't have to worry, and you can keep hope alive as you keep Christ before your eyes. Christ is the land for the seasick sailor. Don't quit. Don't give up. Trust in Jesus and keep him before your mind.
See you.
Thank you for coming today. Thank you, everyone who's watching us around the world on Hour of Power. We love you, and we hope that today you are encouraged. Like us on Facebook, follow us on Twitter. And now for the benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En dat was Bobby Schuller met een inspirerende boodschap over de hoop die het kerstfeest ons brengt. En wat was ik misschien net als u onder de indruk van het verhaal van Sarianne. Hoe zij jarenlang een kerst heeft beleefd die geen kerst was en haar verdriet in vreugde heeft kunnen veranderen. Weet je, ik heb hier de Bijbel in mijn hand, het Nieuwe Testament, het meest gelezen boek ter wereld, nog altijd. En daarin staat het belangrijkste nieuws ooit. Uit het Lucas-evangelie lees ik het kerstevangelie voor. Ik vind het zelf een van de mooiste stukken uit de Bijbel. Wees niet bang, zegt de engel tegen de herders op het veld. Want ik breng jullie het mooiste nieuws wat jullie ooit hebben gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren, Christus de Heer. En ik zal jullie vertellen hoe jullie hem kunnen herkennen. Het is een kindje en er ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. En plotseling was er met de engel een menigte van andere engelen die God loofden. En ze zongen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Nou, wat is het mooi als je met de kerstdagen dit voor kan lezen of zelf kan lezen. Misschien heb je geen Bijbel. Kijk op onze website, want er is iets speciaals met deze Bijbel aan de hand. En lees dat op www.hourofpower.nl. Vrienden van Hour of Power, ik vind het altijd bijzonder dat er wekelijks zoveel mensen afstemmen, jongeren en ouderen. En in de komende weken zullen we stilstaan bij wat kerst echt betekent. En ik wens je een hele fijne week toe en ik hoop tot volgende week zondag.
Sure.